Ik moest dus weer even mijn pc opstarten. Ik ben natuurlijk de afgelopen dagen of weken eigenlijk vrij geweest, min of meer. Laten we zeggen, ik heb een nieuwe werkgever, dat is Ria. Ze is er niet bij, dus ik kan het wel zeggen nu. Hoewel, ik heb het ook al tegen haar gezegd. En ik weet niet of het een betere werkgever is. Het betaalt minder in ieder geval. En zware werktijden, maar ach. We zijn bezig om de slaapkamer op te knappen, dat is bijna klaar nu. Maar er is vast nog wel iets anders, geloof ik. Maar goed, als je dan weer iets gaat voorbereiden, dan start je je computer op. En ik weet niet of jullie ook een beetje bekend zijn, Windows 10, dan krijg je prachtige plaatjes als hij opstart. En eigenlijk moet je daar de tijd voor nemen om naar te kijken, maar die heb ik dan niet, want dan moet ik weer andere dingen doen. Maar je wordt vergast op mooie foto's over de natuur of over iets moois wat gemaakt is. En ik kan die plaatjes, ik weet niet waar ze staan, dus ik kan niet die plaatjes laten zien. Maar ik heb wel een paar hele mooie plaatjes gevonden die ik jullie wil laten zien over de natuur, die eigenlijk lijken op wat je te zien krijgt als je je computer opstart. En dat is dus 3960, als ik het goed uit mijn hoofd heb onthouden. Kijk. Ik heb ze niet gemaakt hoor, ik heb ze gewoon geleend. Er staan er nog een paar op. Mooi, hè? Ja. Normaal heb je gewoon een bosje bloemen, maar je realiseert je niet dat het er eigenlijk zo uitziet. Ja. Ja. En dat licht erop, ja. Er is er nog eentje. Ja. Laat hem daar maar even op staan. Ja. Het zijn hele mooie beelden eigenlijk van hoe de wereld eruit ziet. Ik was nu net buiten, ziet het er een beetje anders uit, zo op het eerste gezicht. Maar ik denk als je een beetje zoekt, dan vind je toch nog wel wat. We worden natuurlijk overladen met allerlei waarschuwingen dat dit er over een tijdje niet meer is. We geven te veel CO2 af, te veel zwavel, geloof ik. Nou, ik weet het niet. Plastic is ook nu een hot item. Er is een Nederlandse jongen die daar iets op gevonden heeft, hè, met plastic in de zee op te gaan vangen. Maar ja, de oceaan is wel heel groot en hij zal daar wel een poosje mee zoet zijn. Dus eigenlijk, je ziet, de wereld is prachtig en wij, de mensen, schijnen er een hoop aan te doen om hem toch wat minder mooi te maken. Tenminste, dat is wat ons steeds verteld wordt en dat is natuurlijk ook wel zo. Ik las, om maar een voorbeeld te geven, dat wij hebben een enorme vleesproductie. Daar wordt tegenwoordig ook veel over gezegd, maar dat kleine landje Nederland is een van de grootste vleesexporteurs van Europa. En ik heb begrepen dat wij met onze paar weilandjes die we hebben in staat zijn om 100 miljoen mensen te voeden met vlees. 80% van wat er geproduceerd wordt gaat naar het buitenland. Dat wist ik niet, dat verbaasde mij eigenlijk. Dus je ziet dat wij ook zelf wel met onze handelsgeest als land bezig zijn om mezelf. We maken het zelf ook wel een beetje kapot natuurlijk. En als we dan als mensen allerlei dingen doen die de natuur aantasten, dan weet de natuur daar vaak ook nog raad mee. Als je het volgende plaatje bekijkt, dat vind ik mooi, hè? Kijk, dit is de vangrail en een grote snelweg recht daarnaast. Maar die bloemen die groeien daar gewoon en die trekken zich niks aan van het verkeer. Juist door die CO2 kunnen ze vaak nog beter groeien eigenlijk. En deze is, dit is het asfalt. Als je hier fietst is het niet best. Er is er nog eentje volgens mij. Oh nee, nog hierna nog eentje, ja. Ja. En deze, hè? Kijk. Zo zie je maar, de natuur die trekt zich toch niet zo heel veel aan. Dat vind ik zo mooi. Er zit zoveel kracht in de natuur. En dat heeft God erin gelegd. En alles wat wij daaraan proberen te vernielen. En wij bedoel ik dan maar even de mensheid. Dat laat zich niet zomaar tegenhouden. Als jij niet zelf het onkruid weghaalt in je tuin. We noemen het onkruid. Maar eigenlijk moet je zeggen, als jij niet zelf al die plantjes weghaalt. Dan komen ze tevoorschijn. En dan nemen ze het gewoon van je over. Op internet kan je duizenden foto's en filmpjes vinden die de schoonheid en de pracht van de natuur laten zien. Voor de liefhebber wil ik best de website waar ik die plaatjes heb gevonden een keertje opsturen. Want het is toch wel heel mooi. Er staan heel veel van die mooie platen op. Deze is... Nee, niet mooi?
Net mensenbenen.
Het zijn bomen, het zijn boomwortels. Goed. Ja. Het laat eigenlijk iets zien van de schepping. We weten het, de schepping ligt onder het beslag van de boze. En er gebeurt allerlei narigheid in de schepping. Maar die is zo sterk en mooi bedacht. En er zit zoveel goeds in. Dat gaat er niet zomaar uit. Dat is eigenlijk wat je hier ziet. En dat vind ik eigenlijk heel mooi om dat te beseffen. En dat is dan de zichtbare wereld. Maar wij willen ons ook vaak graag bezighouden met een onzichtbare wereld. De geestelijke wereld. En als je die plaatjes ziet, van die hele mooie plaatjes van de natuur. Dat gaat dan over de zichtbare wereld. Maar de zichtbare wereld is een soort van beeld van de geestelijke wereld. Dus ik denk eigenlijk dat God die onzichtbare wereld misschien nog wel veel mooier gemaakt heeft als de zichtbare wereld. Hoewel ik me daar helemaal niet kan voorstellen hoe dat dan moet zijn. Die onzichtbare wereld, de hemel, de plek die voor ons bereid is. En dan denken we aan de plek waar we heen gaan als je sterft. Maar eigenlijk is het een plek die wij nu al hebben, waar we nu al mogen zijn. Ons woonsteden is ook in de hemel. Die is daar voor ons bereid. We hebben daar een plek. Een plek in de geestelijke wereld, bij God, bij Jezus. Want de Vader die in de hemel is, die nodigt ons uit om bij hem te zijn, om bij hem te komen, in zijn aanwezigheid te zijn. En in die geestelijke wereld, daar bevinden zich ook de engelen. En eigenlijk weten we daar toch maar heel weinig van. En ik wil eigenlijk een stukje voorlezen uit Hebreeën. En daar worden de engelen ook genoemd. En ik weet niet of het daar duidelijker mee wordt, maar ik vind het wel een heel mooi stukje. Ik vind Hebreeën sowieso een heel mooi boek. Dus als we beginnen bij hoofdstuk 1, dan wil ik dat graag voorlezen. En nogmaals, ik vind het niet heel makkelijk. Het is geen makkelijk stuk, maar het is wel de moeite waard om te lezen. Ik heb het trouwens ook op sheet gezet. Ja. Die staat, Dan heb je eerst nog een blauwe. Ja. Dat is Hebreeën 1, vers 1. Ik heb ook gezocht naar een wat eenvoudige vertaling, maar ja, dit is zo bekend, omdat je het vaker hebt gelezen, dan klinkt het ineens heel anders. Dus dit is de NBG. Daar staat: nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken in de Zoon, die hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie hij ook de wereld geschapen heeft. Deze, de afstraling zijner heerlijkheid en de afdruk van zijn wezen, die alle dingen draagt door het woord zijner kracht, heeft, na de reiniging der zonde tot stand gebracht te hebben, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoge. Zoveel machtiger geworden dan de engelen, als hij uitnemende naam boven hen als erfdeel ontvangen heeft. Kijk, dat zijn nog eens zinnen. Immers, tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: mijn zoon zijt gij, ik heb u heden verwekt. En wederom, ik zal hem tot vader zijn, en hij zal mij tot zoon zijn. En wanneer hij wederom de eerstgeborene in de wereld brengt, spreekt hij: en hem moeten alle engelen Gods huldigen. En van de engelen zegt hij, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Maar van de zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En gij, Heere, hebt in de beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En zij zullen als een kleed verslijten en als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Maar gij zijt dezelfde en uw jaren zullen niet ophouden. En tot wie der engelen heeft hij ooit gezegd: zet u aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden gemaakt heb tot een voetbank voor uw voeten? Zijn zij niet alle dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven? Nou, best wel een lastig stuk waar heel veel dingen in staan. Als je leest, de verklaringen leest, dan wordt gezegd dat Hebreeën eigenlijk een soort van bijbelstudie is. Er worden ook heel veel aanhalingen gedaan. Dus heel veel van die teksten die hier staan, die zijn gehaald op een andere plek uit het Oude Testament vaak. Maar het begint met een hele belangrijke vaststelling. Er staat dat God zichzelf op vele manieren kenbaar heeft gemaakt aan de mens. God is geest. Hij bevindt zich in de hemel, in de geestelijke wereld. En dat kunnen wij met onze natuurlijke ogen niet zien. Dat is best wel jammer. Het zou mooi zijn als we daar eens een blik konden werpen. Dan zou je eigenlijk, denk ik, heel wat wijzer zijn. Maar wij kunnen daar niet met onze natuurlijke ogen in kijken. Daarvoor heb je een geestelijk oog nodig. En om de mens nou tegemoet te komen, heeft God, die heeft zichzelf geopenbaard in de zichtbare wereld. Dus wij leven als mens in die zichtbare wereld en wij kunnen de grootheid van God zien, bijvoorbeeld in de schepping, zoals we net zagen. Als je die foto's ziet, en het zijn zomaar een paar foto's, maar je kan er, zoals ik al zei, je kan er duizenden zien van allerlei verschillende dieren en het is allemaal even mooi. Daar zie je iets van het wezen van God in. Dus God heeft zich zo kenbaar gemaakt. Maar er staat ook, en dat hebben we hier net gelezen, hij heeft vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken in de profeten. Dus hij heeft niet alleen op die manier zichzelf bekendgemaakt, maar hij heeft zich ook bekendgemaakt, ja, door wat wij nu kunnen lezen in het woord. De profeten. Dus de profeten hebben hun gedachten uit die geestelijke wereld ontvangen en die hebben ze uitgesproken. En dat is eigenlijk ook heel mooi om dat te weten. En niet alleen de profeten, maar dat staat op vele wijzen. Dus niet alleen de profetieën zijn van belang, maar ook gewoon alles wat er gebeurd is. Wat we hebben gelezen over de schepping, de manier waarop God mensen helpt. Ik denk maar even aan de doortocht door de Rode Zee, iets een wonder. En dan zie je iets wat God kan doen. Eigenlijk zou je God, als je het hebt over God die zichzelf laat zien in de schepping, zou je God misschien kunnen vergelijken met een kunstschilder. Denk aan een Rembrandt of zoiets. Die een schilderij maakt. En de aarde is dan, en de hele schepping zeg maar, is dan zijn schilderij. En in een schilderij, daar legt een kunstenaar, die legt daarin zijn, iets van zichzelf. Het is sowieso natuurlijk zijn kennis, hoe hij de technieken moet gebruiken, maar hij legt er ook iets in van wie hij zelf is. En zo kan je de verschillende kunstenaars ook onderling herkennen, want er ligt iets persoonlijks in. En hetzelfde geldt natuurlijk voor iemand die een boek schrijft. Het geldt voor, dat geldt eigenlijk voor iedere kunstenaar, die legt iets van zichzelf in dat kunstwerk. En zo heeft God ook iets van zichzelf in dat grote kunstwerk, de aarde, en eigenlijk de hele schepping, het heelal gelegd. Maar het is niet zo dat als ik naar een schilderij van Rembrandt kijk, dat ik daarmee het volledige wezen van Rembrandt kan zien. Er zit veel meer in Rembrandt als wat hij in de nachtwacht heeft gelegd, om maar eens een voorbeeld te noemen. En datzelfde geldt eigenlijk voor God. Er zit veel meer in God dan datgene wat hij in de aarde, in de schepping heeft gelegd. God is zoveel meer dan zijn schepping. Dus God is niet beperkt tot zijn schepping, hij is zoveel groter dan dat. Hij heeft zichzelf ook kenbaar gemaakt door de psalmen. En er staat er eigenlijk in het Oude Testament ook een mooie psalm. Gewoon even als voorbeeld, dat is psalm 8. Ik geloof dat ik hem erbij heb staan. Die staat er dan onder ergens. Nee, eentje hoger. Nee, die komt zo nog. Psalm 8, daar staat: O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit toont aan de hemel, uit de mond van kinderen en zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, uw tegenstanders ten spijt, om vijand en wraakgierige te doen verstommen. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. Wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en het mensenkind dat gij naar hem omziet? Toch hebt gij hem bijna goddelijk gemaakt en hem met heerlijkheid en luister gekroond. Zomaar even een psalm waarin iets weer te zien is van hoe goed en groot God is. En zo zijn er eigenlijk heel veel van die uitspraken te vinden die de macht en de grootheid van God beschrijven. Maar ja, in het Oude Testament staan ook verhalen, gruwelijke verhalen soms, waarvan je denkt van, hoe kan dat nou? En wat is de positie van God daarin? Over oorlogen, bloedvergieten. Dat zijn eigenlijk verhalen die ik maar moeilijk kan rijmen met datgene wat ik van God geloof, hoe God is. En daarom is het zo geweldig dat God het niet daarbij heeft gelaten, maar dat hij zichzelf door Jezus aan de mens heeft laten zien. Dus die onzichtbare God, die heeft zichzelf door Jezus in de zichtbare wereld, in die wereld waar wij in leven, heeft hij zich laten zien. En eigenlijk wordt ook heel duidelijk gemaakt dat er eigenlijk maar één is die God echt heeft kunnen laten zien. De profeten hebben hun best gedaan en hebben geprofeteerd naar hun vermogen, maar ook naar hun kennis. Maar Jezus, die was voor het aangezicht van God, die leefde helemaal met God en die heeft het wezen van God echt laten zien. Wat dat betreft zijn wij bevoorrecht dat wij dat Nieuwe Testament erbij hebben en daarmee God eigenlijk nog veel meer hebben kunnen en beter hebben kunnen leren kennen. Veel beter dan de mensen in het Oude Testament. Van geen van die grote mensen uit het Oude Testament, geen van die profeten, is ooit gezegd dat hij een erfgenaam is of een afstraling van de heerlijkheid van God of een afdruk van het wezen van God, wat we net gelezen hebben over Jezus. Dus Jezus heeft ons werkelijk bekendgemaakt wie God is. Een God van liefde en genade en barmhartigheid. Dus als je die nare verhalen in het Oude Testament leest, dan hoeft dat niet per se een beschrijving te zijn van hoe God is. Jezus heeft God echt bekendgemaakt. En wanneer mensen dus een mening verkondigen over wat goed is en wat niet goed is, en misschien zelfs wel een wet aan je proberen op te leggen, misschien met mooie woorden, en die is gebaseerd op de uitspraken in het Oude Testament, dan zal je die altijd moeten toetsen aan de manier waarop Jezus met de dingen omging. Want niet het Oude Testament is bepalend over hoe God denkt, maar het Nieuwe Testament, het Evangelie, waar Jezus zichzelf laat zien. Dat is bepalend over wie God is en hoe God denkt. Want Jezus is de enige die zo dicht bij God is geweest. Dus als het niet strookt met datgene wat we in het Nieuwe Testament, en dan met name in de manier van praten en de manier van denken van Jezus, als het daar niet bij past, dan is het dus niet juist. Dan mag je het naast je neerleggen. En het is heel belangrijk om dat vast te houden. En je ziet dat mensen vaak toch ook het Oude Testament en de gedachten die daarin staan gebruiken om anderen iets op te leggen. Dat moeten we gewoon niet toestaan. Dat is niet wat God wil. Jezus heeft ook heel duidelijk gemaakt wat nou eigenlijk de wet is die hij de mens oplegt. En Paulus die verwoordt dat in Romeinen 13 vers 10. Daar staat: de liefde doet de naaste geen kwaad. Daarom is de liefde de vervulling van de wet. En Jezus zegt dat zelf ook in Matteüs 22. Daar zegt hij dat de hele wet is opgehangen aan de twee geboden van de liefde. En die twee geboden zijn: gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. En het tweede daaraan gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Dat is de wet die Jezus geeft. En die wet die is gebaseerd op hoe hij God kent. Dus dat is eigenlijk de wet die God geeft. Dat is eigenlijk het enige waar we mee te maken hebben. Wat makkelijk eigenlijk, hè? En het is natuurlijk zo dat heel veel van de uitspraken en de wetten, bijvoorbeeld de 10 geboden in het Oude Testament, daar volledig mee in overeenstemming zijn. Als je je naaste lief hebt, zal je hem niet bestelen, of dan zal je je echtgenoot niet verlaten, of je zal niet iemand doodslaan. Dat past niet echt bij dat liefhebben. Dus het is niet altijd in tegenspraak. Maar als je sommige van de geschiedenissen leest, ja, die zijn soms wel in tegenspraak met datgene wat Jezus heeft geopenbaard. Nou, dan hou ik vast aan datgene wat Jezus heeft gezegd. Jezus is dus de afstraling van de heerlijkheid van God en de afdruk van zijn wezen. Nou, ik heb nu die foto. Kijk. Dat is voor mij een hele bekende. Hij is inmiddels wat groter geworden, of zij is inmiddels wat groter geworden. Jullie weten wie dat is, hè?
Ja.
Nou, dat is duidelijk. Dat betekent dus dat een foto is voldoende voor jullie om een hond te herkennen. Je tweede hond verder eigenlijk nauwelijks kent, maar je weet wie het is. Ze is het niet zelf. Want zij is op dit moment thuis. Dus het is maar een afdruk van haar. Het is een foto, een afdruk van haar. En eigenlijk, je kan haar duidelijk herkennen, maar je ziet toch maar een deel van haar. Als je dit ziet, weet je nog niet of ze ook een staart heeft. Nou, die heeft ze wel, maar die ligt hier goed verstopt. Oh, je kan hem wel zien trouwens. Nou ja, je kan niet haar poten tellen op deze manier. En je hebt geen idee hoeveel nagels ze heeft. Ja, ja, ja. Kijk je strak aan. Nou, dat kan ze ook. Ze kan je heel strak aankijken. Dan moet ze wat van je. Ze is het dus niet zelf. En je ziet maar een deel van haar. En als je dit ziet, en wij kunnen met elkaar zeggen dat is Lana, maar je kent haar daarmee niet volledig. Ik ken haar geluiden die ze maakt. Ik weet hoe haar tanden voelen als ze vriendelijk in mijn arm bijt. Vriendelijk hoor. Ik weet hoe haar haar aanvoelt, hè, haar huid aanvoelt. Dat zie je niet op de foto. Hè, dat is toch duidelijk, hè? Je hebt maar een beperkt zicht en toch herkennen we het. Dus zo is het met Jezus eigenlijk ook. Hij is een afdruk van het wezen van God. Hij heeft de grootheid van God wel laten zien, maar in die 3 jaar dat hij hier op aarde was, was het voor hem onmogelijk om de werkelijke grootheid van God te laten zien. Dat is gewoon niet mogelijk om dat in 3 jaar te doen. Daar heb je veel meer tijd en veel meer mogelijkheden nog voor nodig. Om in de natuurlijke wereld te laten zien hoe iemand is die in de geestelijke wereld woont. Hoe iemand die geest is, hoe die is. Om dat duidelijk te maken, dat is gewoon niet mogelijk. En daarom staat er ook dat Jezus is een afdruk van het wezen van God. Het is dus niet... Hij heeft niet het volledige beeld van God kunnen laten zien. En datgene wat hij heeft laten zien, dat is geweldig. We kunnen daar heel veel uithalen. En toch is God nog groter en nog bijzonderder dan datgene wat wij vanuit het woord kunnen leren. Trouwens, alles wat Jezus heeft gedaan, is ook maar heel gebrekkig opgeschreven. Er staat ergens in de Bijbel, ik heb het niet opgezocht, maar er staat ergens in de Bijbel dat wanneer alle daden die Jezus heeft gedaan opgeschreven hadden moeten worden, dan waren de boeken die op dat moment in de wereld waren, waren niet genoeg geweest om dat allemaal te bevatten. Dus wat wij weten van Jezus is maar een heel beperkt deel van wat Jezus werkelijk heeft gedaan. Dan kennen we nog maar nauwelijks zijn gedachten. Hij heeft heel veel uitgesproken en daar dus een deel van opgeschreven, dat kennen we. Maar hij heeft lang niet alles van wat hij heeft gezegd is opgeschreven. En sommige dingen zijn misschien niet eens helemaal letterlijk opgeschreven. En dan nog veel verder, alles wat hij heeft gedacht, dat is al sowieso niet opgeschreven. En zelfs dat was nog maar een deel van de grootheid van God. Dus als je het even plastisch weergeeft, als dit God is, dan heeft Jezus ons dit kunnen laten zien en daarvan is dit stukje opgeschreven. Ik probeer het maar duidelijk te maken. Betekent dus dat God nog veel groter is dan wat wij ons ook maar kunnen voorstellen. Wat wij ook maar vanuit de Bijbel hebben kunnen lezen aan grootheid van God, dat haalt het niet bij hoe groot God is. En dat kan ook niet anders, want hoe is het toch mogelijk dat een persoon is die in staat is om het heelal te scheppen. Ik kan er gewoon met mijn gedachten niet bij. En dat is maar een beeld van die geestelijke wereld. Dus het is nog maar een stukje van God, laat hij zien in zijn schepping. Ik denk dat het goed is om dat altijd te beseffen, ook als je het moeilijk hebt, om te beseffen dat God zoveel groter is dan wat wij maar kunnen denken. Het is altijd maar heel beperkt wat wij kunnen zien nu. Nou, en dan gaat de schrijver van de Hebreeënbrief, het is niet helemaal duidelijk wie dat was. Sommigen zeggen Paulus, nou als ik die lange zin bekijk dan zou dat zomaar kunnen. Die gaat dan verder met de beschrijving van de plaats van Jezus in de geestelijke wereld. Hij zit daar aan de rechterhand van God de Vader. En daarmee is hij zoveel machtiger geworden dan de engelen. De engelen, dat zijn geestelijke wezens, geesten. Het zijn geesten. En zij doen de dingen die hen worden opgedragen door de Vader. Ik heb het nu over de goede engelen. Hè? Die zijn daar in de hemel bij God. Sommige mensen denken dat als je dood bent of doodgaat, dat je een engel wordt. Maar God heeft de mens geschapen toen de engelen er al waren. Dus het zijn niet dode mensen of zoiets. Het zijn aparte schepsels. Engelen zijn dus ook andere wezens dan mensen. Dat blijkt ook uit de laatste tekst die we net met elkaar hebben gelezen, want daar stond, zijn zij, dus het gaat dus over de engelen, niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Dat zijn de mensen. De mensen mogen het heil beërven en de engelen die worden uitgezonden als dienende geesten. Dus engelen helpen de mensen die bij God willen horen, helpen ze vanuit die geestelijke wereld. Want het zijn geesten. Als je Jezus hebt aangenomen als je verlosser, dan zijn er engelen die jou op jouw weg door de natuurlijke wereld, maar ook door de geestelijke wereld willen helpen. En dan hoor je eigenlijk bij die hele grote groep van mensen die dat heil zullen beërven. Ik geloof dat het een hele grote groep is. En toen vroeg ik mij af van, dat heb ik me eigenlijk wel vaker afgevraagd. Hoe vinden de engelen dat eigenlijk? Hoe is het om een dienende geest te zijn die een beetje de mensen moet ondersteunen? Hoe zou jij het vinden om dat te moeten doen, te mogen doen? Dus je kunt je afvragen of ze dat wel leuk vinden, maar dat is misschien heel menselijk gedacht.
blij zijn met het, wat er gebeurt in het Boeddha.
Nou, het staat zelfs in de Bijbel. Het staat in Job 38. Ik dacht eigenlijk dat ik het erbij had, maar ik geloof het dan toch niet. En misschien staat hij achter het hondje, misschien. Ik weet het niet zeker of ik hem erbij heb gezet. Ja, kijk. Sommigen wel, maar. Die zijn eruit geknikkerd. Degene die daar zijn, die hebben gekozen om dit te doen. Ze hebben de keus gehad, hè? In Job 38, daar spreekt God tot Job. En ik vind dat wel heel mooi. Daar legt hij eigenlijk uit, als Job twijfelt aan de grootheid van God, dan legt hij uit hoe groot hij is. En weer is dit een weergave. En het is onmogelijk om de grootheid van God, ik heb het net al aangegeven, om die in woorden te vatten, maar het is toch een stukje beeld ervan. Dus God zegt dan tegen Job: waar waart gij toen ik de aarde grondvestte? Nou, hij was er natuurlijk niet bij. Vertel het, indien gij inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? Gij weet het immers. Nou, of wie heeft over haar het meetsnoer gespannen? Waarop zijn haar pijlers neergelaten? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Terwijl de morgensterren tezamen juichten en al de zonen Gods jubelden. De morgensterren, nou, we kennen één morgenster, daar is het niet goed mee gegaan, maar de morgensterren zijn dus de engelen en de zonen Gods. Bij de totstandkoming van de wereld waren er nog geen mensen, dat zijn dus ook de engelen, hè? Dat zijn de schepsels van God, de zonen Gods. Dus de engelen die hebben gejuicht en gejubeld toen God bezig was om de aarde te scheppen. Dat is toch eigenlijk wel prachtig om dat te beseffen. En als God bij iedere stap die hij deed bij het scheppen van de aarde daarna keek en zei: het is zeer goed, dan waren de engelen blij. Die vonden het prachtig, die genoten ervan. Dus ook genoten ze ervan toen de mens geschapen werd en zij een taak kregen om die mens te ondersteunen. Bijzonder, hè? De engelen zijn dus gelukkig wanneer ze hun taak kunnen uitvoeren. En mocht je daar nog aan twijfelen, dan heeft Jezus het ook nog gezegd. Want die zegt in Lucas 15 vers 10... alzo is er, zeg ik u, blijdschap bij de engelen Gods over één zondaar die zich bekeert. Want daar kunnen ze weer wat voor doen. Dan kunnen ze weer hun taak opnemen voor die mens die bekeerd is. Dan kunnen ze weer hun plek innemen. Bijzonder, hè? Maar ja, dat zijn de engelen. Maar wij, hoe is het eigenlijk gesteld met ons? Wij worden in de Bijbel, en daar kunnen we heel mooi over doen, wij worden een koninklijk priestergeslacht genoemd. En dat is prachtig, maar het is niet een koninkrijk zoals het koninkrijk van de Oranjes. Het is een heel ander koninkrijk. Het is het koninkrijk van Jezus. Jezus is de grote koning. Maar hij liet zien dat zijn koningschap juist bestaat in dienen. Dus het zijn niet alleen de engelen die dienende geesten zijn. Wij mogen ook dienende geesten zijn. Sterker nog, ik geloof zelfs dat we daartoe geroepen zijn. Jezus was bereid om de voeten van de discipelen te wassen. En hij was bereid om zijn leven te geven voor zijn onderdanen. Voor zijn schapen, zoals we ze laatst genoemd hebben. Dat is koningschap volgens de normen van God. Een totaal ander koningschap als hoe het koningschap hier op aarde wordt ingevuld. Daar moet je het dus niet mee vergelijken. De kernwoorden van Gods koningschap zijn dienstbaarheid, liefde, genade, vergeving, aanvaarding en ook wat nog een keer genade. Nou, nog een keer genade. Zijn wij ook gelukkig als we de taken die God aan ons wil geven en die daarbij passen, als we die ontvangen en als we die mogen uitvoeren? Dat is dus gericht op andere mensen, dienstbaar zijn naar andere mensen toe. In wezen is er dus niet eens zoveel verschil tussen wat de engelen mogen doen voor ons en wat wij mogen doen voor elkaar. Jezus heeft nu zijn plaats op de troon in de hemel, naast God. Dat staat hier ook heel duidelijk, hè? Hij is de Zoon van God, maar door zijn offer zijn ook wij als kinderen van God aangenomen. Eigenlijk is dat een hele wonderlijke situatie, hè? Dat wij nu ook zonen van God zijn, kinderen van God zijn. En wij hebben dus het recht gekregen om in de hemel te zijn. Hè, want mijn kinderen hebben allemaal een sleutel naar mijn huis. En ze mogen in mijn huis zijn. Ik kijk niet vreemd op als Sebastian, hoewel die niet meer bij mij woont, als die met zijn sleutel bij mij naar binnen komt. Dat mag. Hij heeft het recht, omdat hij een zoon is. En zo hebben wij dus het recht, omdat wij kinderen van God zijn, hebben wij het recht om de hemel open te maken en naar binnen te gaan. We hebben de sleutel. Mooi is dat, hè? Ja, kijk maar eens aan je sleutelbos. Daar zit hij vast wel ergens aan. Je hebt een sleutel naar de voordeur van de hemel. Je hoeft niet door de achterdeur naar binnen, tenzij je dat prettiger vindt. Er is plaats voor je bereid. En die deur, die hoef je niet eens open te maken met een sleutel. Hij staat gewoon open. En dan staat er een rare zin tussen. Er staat er, die zijn engelen maakt tot winden en zijn dienaars tot een vuurvlam. Hè, denk ik dan. Dat past niet bij dat beeld van God. Die zijn engelen maakt tot winden. Zo van pst, en zijn dienaars tot een vuurvlam. Nou, dan hoop ik niet dat ik een dienaar ben. Want dat is niet zo handig. Eigenlijk is dit een aanhaling van een tekst uit de psalmen. En ja, ik heb Van de Brink er even op nageslagen. En in de NBG-vertaling, dus in deze vertaling, je kan het zelf lezen in psalm 104, vers 4. Ik weet niet of ik die erbij heb staan, ik denk het eigenlijk niet. Nee, jammer, die heb ik er niet bij. In psalm 104, vers 4, daar staat: hij maakt de winden tot zijn boden, laaiend vuur tot zijn dienaren. Dat is dus het omgekeerde. Het is dus niet meer zo dat van de boden winden worden gemaakt en van de dienaren een laaiend vuur. Nee, hij maakt de winden tot zijn boden en een laaiend vuur tot zijn dienaren. Dat is heel iets anders, dat is het omgekeerde. Dus hij maakt de wind. Nou ja, wind is hetzelfde als geest, hè, in de Bijbel. Je ziet het ook bij de uitstorting van de Heilige Geest, het geluid van een geweldige windvlaag. Dus die geesten, de engelen, die maakt hij tot zijn boden. Nou, dat klopt ook wel, want we zien in de Bijbel een aantal voorbeelden van een engel die als bode optreedt en bijvoorbeeld bij Maria op bezoek komt. En een laaiend vuur tot zijn dienaren. Nou, als ik denk aan een laaiend vuur, dat is niet iets prettigs. Dan denk ik juist aan die boze engelen, aan die boze geesten. En hij maakt ze tot zijn dienaren. Dat wil niet zeggen dat zij in zijn dienst zullen komen, want dat geloof ik niet, maar dat weet ik ook niet. Maar het is wel duidelijk, God staat erboven. Hij is de baas. En ik denk dat dat iets is wat we altijd moeten beseffen. Hij is de baas. Hij is de baas in de geestelijke wereld. Hij is de baas in de natuurlijke wereld. En dan wil ik graag eindigen met wat er gezegd wordt in vers 8 en 9 over koning Jezus. Ik zal het nog een keer voorlezen. Maar van de Zoon zegt God, of zegt het woord: uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. Dus dit gaat over God de Vader die de Zoon Jezus zalft met vreugdeolie. En Jezus, de Zoon, die zit op de troon. En van daaruit wordt de schepping hersteld. Dat is wat Jezus aan het doen is. Dus tegenover het doemdenken over de schepping zit de gedachte dat Jezus uiteindelijk de schepping, de natuurlijke wereld en de geestelijke wereld zal herstellen. En wij mogen daar deel aan nemen. Wij mogen daar deel van uitmaken van dat herstel. Jezus die heeft de scepter, dus dat is een soort van stok. Ja, een teken van gezag inderdaad. Het teken van zijn koningschap, die heeft hij in de hand. Hij wordt hier genoemd de scepter der rechtmatigheid. Maar het is eigenlijk hetzelfde als dus het teken van gerechtigheid. Er komt dus gerechtigheid. Er zit nu veel scheef in de wereld. Eigenlijk is er niets eerlijk verdeeld. En ik moet zeggen, wij zitten dan voor een deel misschien wel aan de goede kant. Aan de kant die het beter heeft dan de andere helft van de wereld. Maar er zit heel veel scheef. Op de ene plek lijden mensen onder een oorlog. Op een andere plek lijden mensen onder een hongersnood. En met ons gaat het dan zogenaamd goed. Maar ik heb vorige keer al laten zien dat de branche van de psychologie een goede tijd heeft. Omdat heel veel mensen geestelijke hulp moeten zoeken en nodig hebben. Dus ja, misschien gaat het toch wel niet zo goed. Er zit heel veel scheef. Jezus is de koning van de rechtvaardigheid. En alles zal uiteindelijk veranderen. Dat is de hoop die wij hebben op de toekomst. Maar eigenlijk is het meer dan een hoop. Het is een geloof. En geloof is zekerheid. Wij geloven dat dit echt gaat gebeuren. Alles zal veranderen. Het is niet afwachtend. Nee, het is een geloof waar we zelf ook in actief mogen zijn. Wij mogen er zelf mee bezig zijn. Als wij bidden voor de mensen hier van Open Doors, dan zijn we bezig in de geestelijke wereld om daar iets wat scheef is recht te zetten. Dat is wat je doet. En je doet het niet in je eentje, want als jij bidt voor iemand, dan komt die geestelijke wereld in actie. Dan kunnen die engelen aan de slag gaan. Die engelen waar we het net over hadden, die zo graag willen werken. Die zo graag iets willen betekenen voor de mensen. Die komen daardoor in actie. Als je bidt voor iemand die het moeilijk heeft, dan ben je bezig om gerechtigheid te brengen. Dan zet je dingen die scheef zijn, die zet je recht. Als je iemand die jou iets heeft aangedaan vergeeft, dan breng je gerechtigheid tevoorschijn. Dan ben je dus bezig om in dat koninkrijk van Jezus aan het werk te zijn. We hebben een veel grotere invloed op de wereld dan dat we denken. Want aan datgene wat wij doen en wat misschien maar klein lijkt, daar wordt in die geestelijke wereld kracht gegeven. Als je bidt, dan gebeurt er iets in de onzienlijke wereld. Je ziet het misschien niet, het is niet voor niks de onzienlijke wereld. Maar de engelen die komen in beweging, ze kunnen aan het werk gaan. En zo kan jij, bij wijze van spreken, van je bed af, als je bidt voor iemand en je ligt in bed, kan je dingen in die geestelijke wereld in beweging zetten. En is er dus actie. Hoewel het er niet erg actief uitziet misschien, is er actie. Er gebeurt wat. Er worden dingen rechtgezet die scheef zijn. Nou, ik denk dat dat belangrijk is om dat te beseffen en dat vast te houden. Amen. Ja, Heer, ik dank u dat u door zoveel manieren heeft laten zien hoe groot en hoe liefdevol u bent. En toch besef ik, Heer, dat het maar zo'n klein deel is van hoe groot u werkelijk bent. En ik ben blij, Heer, dat u zelf steeds meer ook zelf aan ons heel persoonlijk wil openbaren. Heer, gewoon door het rechtstreeks contact dat we met u mogen hebben. En daar wil ik ook ons allemaal mee zegenen. En ook zegenen met het besef dat wij dingen kunnen veranderen in deze wereld. Ook al lijken we misschien maar klein en met weinig. Heer, ik ben ervan overtuigd, Heer, de kracht die u aan onze gebeden geeft, die u aan onze acties geeft, Heer, die zetten dingen recht. En dat is geweldig om dat te beseffen. Amen.